Dit behoort dus weer tot die ochtenden dat ik mijn preek weer kan verscheuren. Nou, misschien een andere keer, misschien, je weet nooit. Ik wilde eigenlijk toch ingaan op hetgene wat ik gehoord heb. Dat kan je volgens mij niet zo laten liggen. Dan komt uw broeder Gerrit naar voren toe. Wie is de grootste in het koninkrijk? Ja, het klinkt natuurlijk heel erg eigenwijs, ik weet het. Daar hebben we er net van gezongen. Hij is de grootste. Boven alle verheven. Oneindig. Maar dat weet jij ook best. Maar waarom is hij de grootste? En daar wil ik eigenlijk twee gedeelten voor aanhalen. Om daarover na te denken. Waarom is hij nou de grootste daar zo? Dan wil ik eerst wat lezen uit Filippenzen 2. Beginnen bij vers 5. Wie is de grootste? Dan laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Omdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Ik kom hier straks op terug, ik lees nu het tweede gedeelte, Johannes 13. En laat die gezindheid in u zijn. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder een maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat God hem alles in handen gegeven en dat hij van God werd uitgegaan en door God heen ging, van de maaltijd op. En hij legde zijn kleder af en nam een linnen doek en omgordde zich daarmede. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmede hij omgord was. Hij kwam dan ook bij Simon Petrus en deze zeide tot hem, Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, heb ik geen deel, en dan staat er niet aan, maar met mij. Dat is een klein foutje wat er staat in de vertaling. Als ik je voeten niet was, heb ik geen deel met mij. Simon Petrus zei dan tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en het hoofd. Jezus zei tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij liet de zijt rein, toch niet alle, want hij wist wie hem verraad had. Daarom zei hij, gij zijt niet alle rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleder aangedaan en weder plaatsgenomen had, zei hij tot hen, begrijp gij wat ik u gedaan heb. Gij noemt mij meester en heere, en gij zegt tot terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw Heer en uw Meester, de voeten gewassen heb, wordt ook gij elkaar de voeten te wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven, dat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn Heer, nog een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet. Normaal was het zo geregeld dat als je op visite ging of als er een gezelschap was, dat daar een slaaf was met een grote bekken water en die ging om de voeten van de discipelen te wassen. Of van de genodigden moet je in dit geval natuurlijk zeggen. Je moet je voorstellen, ze liepen waarschijnlijk op sandalen dus, met blote voeten, anders, op een stoffige weg. En als je dan zo over die weg gelopen had, je kwam dan zo'n zaal binnen, dan waren je voetjes lekker stoffig, laten we het zo maar zeggen. En vandaar dat punt is uiteindelijk de voeten wassen, dat die wat dat gaat schoon waren, in ieder geval fris waren. Maar het was dus letterlijk een baantje voor een slaaf. En je kan je als ware voorstellen, 12 discipelen, wie zou dat aandurven om te zeggen, ik ga het doen, want dan word je letterlijk de slaaf van de anderen. Je stel je omlaag. En Gerrit heeft het van voren gehaald als iets wat de mens niet eigen is. Die zet zich liever op een troontje. Troontje? Troon. En dan gebeurt het volgende. De Heer Jezus zelf staat op. En ik denk dat ze op dat moment inderdaad allemaal heel moeilijk waren. Want ja, dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Dat stapte ze ook wel, maar... De Heer Jezus deed het. Legde zijn kleed af. Ging de voeten wassen. En Petrus, die kent ons niet te hebben, die zegt, Heer, u zal mijn voeten niet wassen, dat kan niet. En zegt hij, Petrus, als ik dat niet doe, dan heb je geen deel met mij. Ik zal er gelijk zeggen waarom ik dat gezegd heb. Als je geen deel aan hem hebt, dat zou inhouden dat je niet bij de Heer hoort. En dan voel je zelf al aan dat dat natuurlijk wel een zwakke uitleg is. Maar het deel wat de Heer had, en waarin wij mogen delen, is de relatie met de Vader. Maar wanneer is die relatie er? Wanneer kan die bestaan? Als wij bereid zijn onze voeten te wassen. En dan bedoel ik dat voor ons heel praktisch gezegd. In deze wereld krijgen wij ook vuile voeten. En dan bedoel ik het geestelijk. Door dingen die je afkomen. Door keuzes die je misschien verkeerd gemaakt hebt. Gewoon vul zelf ieder zijn eigen straatje maar in. En zijn we dan bereid als ware tegen de Heer Jezus te zeggen. Heer Jezus. Hier heb je mijn voetjes. Ik wil graag dat u ze wast. Dat zie je trouwens ook in Efeze 5. Haar reinigende door de wassing van het woord, de gemeente. Om er stralend en onberispelijk voor zich te stellen. Afwassen. Het zegt hier ook achter wie gebaat heeft, hoeft alleen de voeten te doen. Als wij onze zonden beleden hebben. Erkend hebben voor God dat we schuldig waren, ons vertrouwen gesteld hebben op het werk wat hij volbracht heeft, dan ben je rein, punt uit. Alleen door je dagelijkse wandel kent te keren, maar tot gaat dat je dus vuile voeten kreeg. Ik ben je Heer en je Meester. En hij vernedert zich. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Misschien nog een gedeelte in mijn gedachten. 1 Petrus 1, die is trouwens heel goed bekend op dit moment waarschijnlijk bij een groep mannen. Want hier wordt weer gesproken over een voorbeeld nagelaten. Ja, het hoofdstuk 2 is het. 1 Petrus 2, gaan we bij 19 beginnen. Want dit is genade indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Wat mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, omdat gij in zijn voetstappen zou treden. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden... Die als hij gescholden werd, niet terugschold. Als hij leed, ging hij niet te dreigen. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig zal oordelen. Aan God zelf. Die zelfs onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Omdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Voorbeeld weer van de Heer Jezus. En ga maar de hele geschiedenis na. Hij heeft zich niet verdedigd. Hij is letterlijk daar geweest, wat we eigenlijk net zo'n beetje met dat lam zagen. Hij is daar gekomen en heeft de minste plaats ingenomen. Op een andere plaats staat nog dit. In de wereld is het zo, dat heb Gerrit trouwens ook al gezegd, de machthebbers die heersen. Hij is gekomen om te dienen. En zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. De Heer, en dan ga ik naar Filippenzen toe waar we waren daarnet. De Allerhoogste, die heeft een plek ingenomen wat in wezen absurd is. Dan moet je eigenlijk eventjes tegen Adam aanhouden. Adam, de mens in de hof. En die heeft het geen roof geacht. Je hebt inderdaad geprobeerd het goddelijk naar zich toe te halen. Om gelijk aan God te zijn. Oftewel, ik bepaal wat ik doe. Ik stel mijn regels. En de Heer Jezus was in die positie. Hij stelde de regels. Alles. Dan lees je in de Hebreeënbrief. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd. Het wat hij geleden heeft. Moet je over nadenken. Hij wist niet wat gehoorzaam zijn was. Dat had hij nooit meegemaakt. Sorry. Iedereen was hem gehoorzaam. En er was niemand boven hem. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd. Door het leden. Om een getrouw hoge priester te zijn voor ons. Hij kan met ons meevoelen. Letterlijk in alle opzichten. Hij heeft zijn God zijn afgelegd. Als het ware toegedekt. Niet meer zichtbaar voor de wereld. Ja, soms wel. Kijk. Jan voorgelezen vanmorgen. Het woord is vlees geworden. En wij, de discipelen, hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Maar niet alle mensen. Het was bedekt. Maar voor mensen die echt naar hem keken. En ze willen zeggen, van wie God de ogen opende. Die zagen wie hij was. Niet een gewoon mens. Maar letterlijk door van God gezonderen. God zelf, de prijs tot in eeuwigheid. Die heeft het afgelegd. Nou kun je je eigen voorstellen, ik word een mens akkoord. Maar ik heb wel een paar eisen. En qua huisvesting en andere omstandigheden wil ik wel graag iets hebben. Mag ik heel kort zeggen, zijn huisvesting was geen plek. Belangstelling voor hem, niente. Oh ja, na een paar herders dan. Ja, er waren toch een paar herders die nog interesse hadden. De rest verwonderen zich of gingen helemaal niet kijken. Alleen, God deed één ding. En voor de schriften vervullen. En wanneer de nood te voorzien. En om te laten zien dat hij de koning is. Er kwamen drie wijzen uit het oosten. Of er kwamen wijzen, het schoofgeest, zodat er drie bij staat. Er kwamen wijzen uit het oosten. En die brachten wat dat gaat geschenken. Nou, dat konden ze goed gebruiken. Want daar moesten ze vluchten naar Egypte. En daar konden ze best wat geld gebruiken. Hij werd mens. Geboren in stal. En dan staat er eigenlijk dit letterlijk. En de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Staat hier zo'n mooi dienstknecht. Dat was helemaal geen dienstknecht. Dat was letterlijk een slaaf. Aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als mens bevonden. Heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Nou, dat is wel heel wat. Als je de God van het leven bent. Om dan als mens, als God kan nog niet sterven. Als mens te sterven. Maar aan het kruis. En dan hebben we het in Petrus gelezen. Die zelfs onze zonde in zijn lichaam op het hout droeg. En dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen wat dat inhoudt. Een kruisdood is verschrikkelijk. Maar die beker sprak. Dat hij onze. Dat hij mijn zonde. In zijn lichaam op het hout gebracht heeft. En daar het oordeel van God voor gedragen heb. En dat is iets waar je over na kan denken, maar besef je niet. En dan, die plaats ingenomen. En dan daarom, redengevend, daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Dat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen voor hen die in de hemel. Dat zijn de gelovigen, zeg maar. Die op de aarde, zijn ook nog gelovigen, denk ik. En die onder de aarde zijn, dan denk ik echt aan ongelovigen. En alle tong zou beleden. Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Als wij hem eren, in God de Vader, en hij is ons voorbeeld. Is het zo dat God ons ook kan verhogen? Dat we hier op deze aarde een kind hebben willen zijn. Afhankelijk en luisterend naar God. En niet jezelf op de eerste plek stellen. Laat die gezindheid van hem in ons zichtbaar zijn.